Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en allemaal die verbonden zijn via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee C.M. van Loon uit Rotterdam. Van harte welkom. Er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste collecte is voor de GZB, voorjaarszendingscollecte. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is voor de wijkas. De eerste 2 collecten worden na de preek gehouden. De derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Van harte bij u aanbevolen. Ook willen we uw aandacht vragen voor de zendingsbussen bij de uitgangen. De bloemengroet gaat als groet van de gemeente naar mevrouw Bruggemans-Neleman, Voermanstraat 451. En deze worden deze week bezorgd door Ichters. Voor volgende week zondag TV 19 maart, de vierde Leiderszondag. 'S Ochtends in de grote kerk om 9:30, dominee E.K. Foppen, de heilige doop. En om 16:45 in de Exoduskerk, dominee H.E. Veldhuizen uit de Schelluinen. De verkiezing kerkraad. Als kerkraad willen we hartelijk danken voor de grote inbreng van namen van mogelijke kerkraadsleden. In de weekbrief hoort de bijlage te zitten met de ingebrachte namen. Mocht u deze niet hebben ontvangen, neemt u dan contact op met een van de scriba's. Diaconiecollecte voor volgende week. De Hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen door de aanhoudende droogte. Door mislukte oogsten en sterfte onder vee is er voor miljoenen mensen sprake van een hongersnood. Project 1027, het diaconale programma van de GZB, wil noodhulp bieden via partnerkerken in Kenia en Zuid-Soedan. Door middel van de diaconiecollecte van volgende week zondag, 19 maart, ondersteunen we deze hulp. Alvast van harte aanbevolen. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen in de Exoduskerk. De dienst begint om 16:45 en de voorganger in deze dienst is dominee Van Andel uit Amsterdam. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een goede en een gezegende dienst. En we beginnen deze met het zingen van Psalm 70, vers 1 en 3 uit de Oude Bijbel.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Als de Heer Jezus met zijn leerlingen de paasmaaltijd viert, vlak voordat hij sterft, kondigt hij aan dat ze hem allemaal in de steek zullen laten. We lezen dat in Markus 14. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteen gedreven worden. Over die vlucht gaat het vanmorgen. In deze dienst. Op de vlucht in de hof. Dat is het thema. Wij zingen uit de oude berijming Psalm 22 vers 1 en 9. Psalm 22, 1 en 9. Wij luisteren samen naar de 10 woorden, de 10 geboden die God gaf aan Israël en daarmee ook aan ons als gemeente die bij Israël ingelijfd mag zijn. We horen ook de samenvatting zoals de Heer Jezus die geeft. En we zingen als ons gebed om vergeving en vernieuwing uit de oude berijming Psalm 119 vers 88. Psalm 119 vers 88. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of wat beneden op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet misbruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zegt dit, het eerste van al de geboden, dat is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten wij samen bidden. Heere onze God, wat is het een groot voorrecht dat u ons vanmorgen heeft opgezocht. En dat u ons in het hart legde om hierheen te komen, naar de kerk. Dat u ons in het hart legde om te gaan luisteren naar deze dienst, als we hier niet konden komen, maar zo graag meeleven en mee beleven wat er hier gebeurt. Wat is het een voorrecht dat u ons opzocht, want wij hebben vanmorgen niet u gezocht, nee, u heeft ons eerst gezocht. We hebben het net gezongen. Ik was zoals een schaap. Ik heb gedwaald in het rond. Een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En Heere onze God, hoe vaak hebben wij u niet verloren, uit het oog verloren? Hoe vaak zijn we niet weggevlucht bij u vandaan? En elke keer weer zocht u ons op. Zo bent u, Heere God. Zo bent u, Heere Jezus Christus, de zoekende herder. En u heeft ons opgezocht hier op deze aarde. Als verloren mensen. Maar door u, gevonden mensen. Wij eren u en wij aanbidden u, Heere Jezus Christus. Goede herder. Herder die zichzelf heeft gegeven. Om ons te redden. En als we in deze dienst, zo in deze periode op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, als we daarbij stilstaan, Heer Jezus Christus, wat dat betekent, dat u ons opzoekt ook als wij vluchten, als wij bang zijn, als wij u laten vallen. Als we daarover nadenken hoe u ons nooit laat vallen, wilt u dan zelf in ons midden zijn? Wilt u tot ons spreken door de woorden van de Bijbel, Heere God? Wilt u geven dat die woorden voor ons tot leven komen? En dat we weer opnieuw beseffen dat het woorden zijn van eeuwig leven. Dat de Bijbel een levend boek is. Een boek waarin u zelf tot ons spreekt. Een boek gegeven aan ons. Gegeven door uw Heilige Geest. En we bidden u. Vergeef ons dan al onze zonden. Maak ons nieuw voor u. Rein. Zuiver. Door uw bloed, Heer Jezus. We bidden u, zegen ons hier in de kerk. Zegen de kinderen. In de crèche en straks in de zondagschool. We bidden u voor degenen die met ons meeluisteren. Geef, Heere God, dat het voor hen zal zijn alsof ze hier in ons midden waren. Zo betrokken. En wij bidden u, Heere onze God, voor uw wereldwijde kerk. Overal waar mensen samenkomen in uw naam. Wilt u werken ten goede? Wilt u uw Heilige Geest geven? Aan ieder die de Bijbel uitlegt. Aan ieder die muziek maakt. Aan ieder die het woord aan de kinderen doorgeeft. Aan ieder die gastvrijheid biedt, Heere onze God, werk met kracht. En laat ons het mogen merken dat u hier bent. Uzelf, in uw heiligheid, in uw majesteit, in uw genade, in uw liefde, uw eindeloze liefde. We bidden het van u, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zo uit de Bijbel lezen, maar ik ga eerst wat vertellen voor de kinderen. Weet je, Sander is een vriend van Rob. En ze doen heel veel dingen samen. En op een zaterdag zijn ze gezellig samen aan het voetballen met een paar anderen, ergens in een parkje. En dan komt er een meneer aan met een hond. Het is een heel grote hond. Rob is best een beetje bang voor zulke grote honden. En Sander eigenlijk ook. Maar ze gaan toch verder met voetballen. En eerst gebeurt er helemaal niks. Het gaat allemaal goed. Maar dan schiet Sander per ongeluk een bal keihard tegen die grote hond aan. En die hond wordt toch kwaad. Hij begint te blaffen en te grommen en hij rukt aan de riem van zijn baas. En zijn baas kan hem niet meer houden en de hond vliegt naar Sander toe. En hij bijt hem keihard in zijn been. Sander schreeuwt het uit van pijn. En Rob, weet je wat Rob doet? Rob rent weg, zo snel die kan. Hij vlucht. En dan wordt het avond. En dan gaat Rob op bezoek bij Sander. Sander heeft een verband om zijn been, want hij moest naar de dokter. En de dokter die zei van, nou, het valt veel gelukkig mee. Maar Sander moest wel een prik krijgen ook. En Rob vindt het wel heel moeilijk, weet je dat, om bij Sander te zijn. Want Rob schaamt zich heel erg. Terwijl zijn beste vriend werd aangevallen door die hond, wat deed hij? Wegrennen. Hij hielp Rob niet. Hij hielp Sander niet. Hij rende weg. Sorry, zegt Rob. Ik had bij je moeten blijven. Ach joh, zegt Sander. Geef niet. Echte vrienden blijven vrienden, toch? Weet je, we gaan straks lezen over de vrienden van de Heer Jezus. En de Heer Jezus wordt niet aangevallen door een hond, maar door een hele groep mensen. Met zwaarden en stokken. En wat doen zijn vrienden dan? Nou, eerst gaat Petrus nog met een zwaard om zich heen slaan. Maar als het echt menens wordt, hè, als het echt menens wordt, en de Heer Jezus wordt gevangen genomen, wat doen zijn vrienden dan? Ze rennen allemaal weg. Ze vluchten. Ze vinden het allemaal eng. En de Heer Jezus blijft alleen. Met al die boze mannen. En weet je waarom hij dat deed? Voor jou. Omdat hij zoveel van jou hield. En van mij en van ons allemaal. Omdat hij gekomen is om ons te redden. Door aan het kruis te gaan. Daar deed hij het voor. Bijzonder, hè? Zo'n verlosser. We gaan lezen uit de Bijbel. Marcus 14, vers 32 tot en met 52. Marcus 14, vers 32 tot en met 52. En wij zingen aansluitend gezang 180 uit het liedboek. Vers 1, 2, 6 en 7. Gezang 180, 1, 2, 6 en 7. En daarna kunnen de kinderen naar de zondagschool gaan. Marcus 14, we beginnen bij vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En Jezus zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend en zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en ze wisten niet wat ze moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is nabij. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar Jezus toe en zei, Rabbi, Rabbi, En hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden trok het zwaard. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, onderwijs aan het geven. En u heeft mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Je bent een gelukkig mens, zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. De centrale tekst vindt u in Markus 14, vers 51 en 52. Ik lees u die verzen nog een keer. En een zekere jonge man die een linnenkleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnenkleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Op de vlucht in de hof, dat is het thema. En na de preek zingen we uit de bundel Op toonhoogte, lied 97. Lied 97. In die bundel Op toonhoogte staan daar 3 coupletten van dat lied. Maar gelukkig staan op de weekbrief alle 4 de coupletten afgedrukt. We zingen ze alle 4. Aansluitend is dan de collecte. Van harte aanbevolen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waarom zou Marcus dit vertellen over die jonge man die Jezus volgt naar de hof van Gethsemane en die daar bijna gevangen genomen wordt en alleen maar kan ontvluchten door het linnen kleed dat hij aangetrokken heeft, om zich heen geslagen heeft, door dat achter te laten? Matthäus vertelt er niets over, Lucas ook niet, Johannes ook niet, alleen Marcus. Er zijn veel bijbeluitleggers die denken dat deze jonge man in dat linnen kleed Marcus zelf is. En ik moet u zeggen, dat lijkt mij ook heel waarschijnlijk. Juist omdat de andere evangelisten hier niet over spreken, ga je daaraan denken. En daar komt nog wat bij. De moeder van Marcus, eigenlijk heette hij Johannes Marcus. De moeder van Johannes Marcus, Maria, was een rijke vrouw. In Handelingen 12 lezen we dat de eerste christelijke gemeente bij haar thuis samenkomt. Dat speelt natuurlijk later, en na de kruisiging en de opstanding en de hemelvaart van Jezus, na de uitstorting van de Heilige Geest. Als er dan een christelijke gemeente ontstaan is, dan komt die samen in het huis van Maria, de moeder van Marcus. Er staat in Handelingen 12 dat het daarbij om veel mensen ging. Dus het was een groot huis. Dit waren rijke mensen. Veel mensen denken, veel bijbeluitleggers, dat de laatste paasmaaltijd van Jezus ook daar heeft plaatsgevonden. In dat huis, het huis van Maria en haar zoon Marcus. Misschien had Maria nog een echtgenoot, dat weten we niet. We lezen in ieder geval niets over een echtgenoot. Misschien was ze weduwe. We lezen ook niet over broers of zussen van Marcus. Misschien heeft dus die paasmaaltijd plaatsgevonden in het huis waar Marcus woonde. Dan kan hij heel goed wakker geworden zijn midden in de nacht van het gestommel in huis. Toen Jezus met zijn 11 leerlingen op weg ging naar de hof van Gethsemane. Marcus is uit bed gekomen en hij heeft gedacht, ik wil erbij zijn. Hij heeft snel een linnenkleed om zijn naakte lichaam geslagen en is onopvallend achter die groep aangelopen. Op weg naar de Olijfberg. Zo'n linnenkleed, als Marcus om zich heen heeft, dat was van hoge kwaliteit en het was beslist niet goedkoop. Dus dat past wel in het beeld van Marcus als zoon van een rijke vrouw. Dus het kan heel goed zijn dat Marcus hier zijn eigen herinnering heeft ingevoegd. Zijn eigen ervaring. Zoals beroemde schilders soms tussen een groep mensen op hun schilderijen dan zomaar opeens iemand schilderen. En dat blijkt dan dat het die schilder zelf is. Opeens is hier Marcus zelf met een paar pennenstreken schildert hij zijn eigen portret. Maar als dat zo is, en ik vind dat wel heel waarschijnlijk, blijft toch de vraag, waarom doet hij dat? Waarom vertelt hij dit? Hij komt er niet echt goed vanaf. Als het erop aankomt, op echte trouw, op liefde voor Jezus, dan laten die 11 discipelen van Jezus het allemaal afweten. Ze vluchten allemaal weg in de nacht. En Marcus? Marcus ook. En nog naakt ook. Zijn kleed raakt hij kwijt. Nu kan dat woord naakt, wat hier staat, betekenen echt helemaal zonder enig kledingstuk. Dat kan. Maar het kan ook betekenen ongekleed. Dan heeft iemand nog wel een lendendoek om, hè, maar verder niet. Maar ook als je alleen in je ondergoed door de nacht rent, op de vlucht naar de stad, dan is dat toch gênant. Dat ga je dan toch niet vermelden in je verslag over het leven van Jezus. Waarom doe je dat dan? Nou, wat Marcus hier in ieder geval laat zien, dat is dat de discipelen dus ook gevaar liepen. Niet alleen Jezus. Het is niet voor niets dat ze allemaal weggevlucht zijn. Marcus heeft het aan den lijve ondervonden dat de soldaten niet alleen Jezus wilden grijpen, maar ook zijn volgelingen. Hij heeft dat aan den lijve gemerkt. Door dit zo op te schrijven, tekent Marcus dus veel meer van die grimmige sfeer die er daar hing in de hof van Gethsemane. En zo wordt het ook wel weer begrijpelijker dat Petrus later die nacht Jezus verloochent en zegt dat hij Jezus niet kent. Blijkbaar is die vijandigheid zo groot dat Petrus en de andere discipelen echt gevaar liepen. En des te mooier is het, des te indrukwekkender, dat Jezus in de hof van Gethsemane pleit voor zijn leerlingen. We lezen dat in Johannes 18. Jezus zegt tegen de soldaten die hem gevangen komen nemen, als jullie mij zoeken, laat deze dan heen gaan. Dus deze twee versen over die jonge man met het linnen kleed dragen zeker bij aan de tekening van die hele situatie daar in de hof. En je kunt er nog iets over zeggen. Daar in de hof van Gethsemane is het blijkbaar voor of tegen. Een tussenweg is er niet. Die jonge man die staat daar op een afstandje. Hij is ongewapend. Hij heeft alleen een linnen kleed om. Hij is eigenlijk een soort toeschouwer. Totaal ongevaarlijk voor die soldaten, zou je zeggen, toch? Wat hebben ze nou van hem te vrezen? En toch willen ze hem arresteren en meenemen. Rondom Jezus is het voor of tegen. Het komt altijd aan op een keuze, ook voor ons. Natuurlijk, je kunt in vrijheid kennis maken met Jezus Christus. Misschien ben je hier en ben je nog maar net bezig om het geloof te verkennen. Ben je misschien bezig met een alfacursus of... En dat kun je doen, in vrijheid. Maar er komt altijd een moment dat je moet kiezen. Je kunt niet altijd toeschouwer blijven. Misschien zit u zo wel in de kerk hier, als een toeschouwer. Het is goed om eens even over na te denken. Hoe zit je hier? Zit u hier als toeschouwer? Dat kan zomaar, vooral in zo'n grote kerk. Beetje ver weg zo. Je kunt levenslang in de kerk zitten als toeschouwer. Je kunt ook alles weten over kerkmuziek en over dominees en wie daar een beroep heeft naar welke plaats. En oh, dat is al snel, maar 4 jaar, jongen, nou zo gaat het dan allemaal. Kan allemaal. En toch je niet persoonlijk met huid en haar overgegeven hebben aan Jezus Christus. Dat kan. Maar met het beroepingswerk kom je niet in de hemel. Als u hier zit, of jij, dan reikt de Heer Jezus je vandaag de hand. Hij nodigt je uit. Kom, volg mij. Je kunt ook buiten de kerk een toeschouwer zijn. Misschien ben je wel geïnteresseerd in religie, in geloof. Je weet alles van al die verschillende stromingen, maar het raakt je niet persoonlijk. Zoals elk jaar in de grote kerk in Naarden veel mensen zitten. Aangedaan door de Matthäus Passion. Maar ook velen hebben geen band met de Heer Jezus. Zo kun je toeschouwer zijn binnen de kerk en buiten de kerk. En hoe dat ook is, de Heer Jezus nodigt je uit. Ik wil jouw redder zijn. Dus wat hebben we nu gezien? Marcus tekent zichzelf waarschijnlijk. Hij tekent de sfeer daar in Gethsemane en hoe grimmig die was. Hij laat zien dat je vroeg of laat geen toeschouwer meer kunt blijven. En voor een keuze wordt geplaatst. Hij zelf is ook voor die keus geplaatst. Maar hij koos niet voor Jezus. Hij koos er niet voor om met Jezus de gevangenis in te gaan. Hij koos voor zijn eigen veiligheid. De Bijbel is heel eerlijk. De Bijbel tekent geen superhelden in geloof of zo. Marcus vluchtte. En toch wordt hij later een belangrijke medewerker van Paulus. En hij schrijft het Marcus-evangelie. Dat is nou genade. Dat is nou genade. Ook bange mensen wil God gebruiken en laten groeien in geloof. Ook met bange mensen kan de Heer mooie dingen doen. Dat zijn allemaal mooie en kostbare gedachten als we die tekst lezen. En toch moet in deze tekst nog meer zitten. Want het is opmerkelijk op welke manier Marcus dit beschrijft. Twee keer noemt hij de naaktheid van deze jonge man. En twee keer noemt hij dat linnen kleed. Dat is natuurlijk niet voor niets. Ik lees u nog een keer die tekst. Om het eens even goed op ons in te laten werken. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnenkleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Het is alsof Marcus ons een paar sleutels in handen legt en zegt, kom op, denk na, denk Bijbels. Wat betekent dit? Naaktheid en een linnenkleed. Het laatste wat de Heer Jezus ziet van zijn volgelingen voordat hij wordt weggevoerd, dat is deze jonge man die naakt wegvlucht tussen de bomen van de hof van Gethsemane. Een naakte mens die wegvlucht tussen de bomen van de hof. Merkt u het? Dat er verband is met Genesis 3, de zondeval in het paradijs. Dat is ook een hof, de hof van Eden. Als Adam en Eva gekozen hebben tegen God, dan vluchten ze voor hem weg en verbergen zich tussen de bomen in het struikgewas. Ze ontdekken dat ze naakt zijn. Voor de zondeval was naaktheid geen probleem. Alle communicatie lag open. Tussen de mensen onderling en tussen de mensen en God. Maar zonde brengt schaamte. Zonde leidt altijd tot schaamte. Zonde wil je verbergen. Stel je voor, zeg, dat iedereen precies je gedachten kon lezen. Dat zou het wezen. Als er nou eens een app werd ontwikkeld, dat mensen op hun telefoon konden zien wat jij aan het denken bent. Dan zou je toch wild schrikken. Zonde geeft schaamte. Opeens merk je dat je je leven wilt afschermen. Opeens is naaktheid een probleem. Het is ontluisterend. En nu is dit de laatste blik van Jezus op zijn volgelingen. Deze jonge man die niet de keuze maakt om dapper te zeggen, ik hoor bij Jezus. Als je hem meeneemt, zul je mij ook moeten meenemen. Nee, deze jonge man is hem wel gevolgd. Maar als het erop aankomt, kiest hij tegen Jezus. Hij kiest voor zijn eigen hachie. En hij vlucht. Met een paar pennenstreken schildert Marcus hier de mens in al zijn ontluistering. De mens die kiest voor zichzelf. Die kiest tegen God. De mens die vlucht en naakt staat tegenover andere mensen en tegenover God. En die ontluisterde mens, zegt Marcus, tussen de regels door. Die ontluisterde mens, dat ben ik. Marcus moet in zijn leven heel veel hebben nagedacht over dit incident, deze gebeurtenis, maar eventjes zo, even, En met zoveel impact. Met zoveel schrijnende betekenis. Want precies voor zulke mensen. Mensen die fouten maken. Mensen die verkeerd kiezen. Mensen die vol schaamte wegvluchten. Mensen in hun ontluistering. Precies voor zulke mensen liet Jezus zich gevangen nemen. Voor zulke mensen ging hij de weg naar het kruis. Hoe is het verder gegaan met Adam en Eva? In die andere hof, de hof van Eden. Toen ze zagen dat ze naakt waren, maakten ze schorten van vijgenbladeren, staat er in Genesis 3. En dan komt God zelf. God zoekt hen op. God laat zien welke vloek ze over zichzelf hebben afgeroepen. En ook over de hele schepping. En toch doet God ook een belofte. Ooit zal het verre nageslacht van de vrouw, van Eva, de strijd aangaan met de duivel, met de slang. Het nageslacht van Eva zal verwond raken, maar uiteindelijk zal het de duivel de kop vermorzelen. En zo geeft God zelf toch weer hoop en een toekomst voor mensen, ondanks alles, ondanks alles. En dan staat er iets heel opmerkelijks in Genesis 3. Er staat, en de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Kleren van huiden, dat zijn dierenvellen. Maar je hebt geen dierenvel als er niet eerst een dier doodgegaan is. In feite is dit de eerste keer in de hele Bijbel dat er iemand sterft. Dat er bloed vloeit. God zelf brengt een offer, het allereerste offer. En waarom doet hij dat? Om mensen te kleden. Om mensen kleding te geven en hun ontluisterende naaktheid weg te nemen. In feite is dit offer in de Hof van Eden al een voorbode van het offer dat God gaat brengen in de Hof van Gethsemane. Want inderdaad, daar brengt hij opnieuw een offer. Hij offert zijn zoon op, het Lam van God. En hij doet dat om ons te redden. Om onze schuld te verzoenen. Om onze naaktheid te bedekken. Later in de Bijbel staat naaktheid niet tegenover dierenvellen. Maar naaktheid staat tegenover andere kleding. En die andere kleding, u voelt het natuurlijk al aankomen. Die andere kleding, dat is kleding van linnen. De priesters in Israël moesten zich altijd kleden in linnen onderkleding. U kunt dat nalezen in Exodus 28. En als de profeet Ezechiël een nieuwe tempel beschrijft, dan mogen de priesters daar alleen nog maar linnen kleding dragen. Wat staat er in Ezechiël 44? Ik zal dat voor u lezen. Ezechiël 44, dat zijn die hoofdstukken over de nieuwe tempel die Ezechiël ziet in een visioen in de geest. Dan staat er in Ezechiël 44, vers 17 en 18. En het zal gebeuren, wanneer zij de poorten van de binnenste voorhof binnenkomen, dat zij linnen kleding moeten aantrekken. Ze mogen echter geen wol dragen, wanneer zij in de poorten van de binnenste voorhof dienst doen en in het huis zelf. Linnen tulbanden moeten op hun hoofd zijn en linnen broeken om hun middel. Ze mogen zich niet zo omgorden dat ze gaan zweten. Linnenstof is luchtig. Je gaat er niet van zweten. Je blijft er rein door. Schoon. In het boek Openbaring, waar het gaat over Gods heerlijke toekomst, komt dat linnen weer terug. In prachtige beelden wordt geschilderd in Openbaring hoe de Heer Jezus bij de voleinding van de wereld zijn bruiloft viert. De bruiloft van het Lam. Hij, het Lam, trouwt met zijn bruid, met de gemeente. En dan staat er in Openbaring 19, vers 7, het volgende. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen, de rechtvaardige daden van de heiligen. Merkt u het? tegenover de schande van de naaktheid en de ontluistering door de zonde, door het kwaad, staat de kleding, de linnenkleding. Een feestelijk gewaad van zuiver linnen. Zelfs de hemelse engelenlegers dragen linnen kleding. Staat er in datzelfde hoofdstuk in Openbaring 19, vers 14. Daar staat dit. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En nu gaan we terug naar Marcus 14. Naar de hof van Gethsemane. Wat gebeurt er in de hof? Die jonge man, ongetwijfeld is het Marcus, wordt beroofd van zijn linnenkleed. Zijn onschuld is weg. Zijn rechtvaardigheid is weg. Zijn zuiverheid is weg. Hij is naakt, ontluisterd. En zo vlucht hij weg tussen de bomen. En dit is het beeld bij uitstek, gemeente, van ons als mensen. Zo zijn wij. Dit is Adam. Dit is wat er van ons geworden is. Dit is het resultaat van ons leven, van onze keuze als mensen. Voor onszelf en tegen God. Dit is de naakte waarheid. Marcus laat het merken tussen de regels door. Ik ben het zelf. Maar hij noemt niet zijn naam. Want wij zijn het allemaal. Zelfs als we goedwillend zijn, als we Jezus willen volgen, net als Marcus in die nacht, zelfs dan lopen al onze goede bedoelingen en onze goede pogingen uit op deze gênante vertoning. Wat zongen we aan het begin van de dienst uit Psalm 70? Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. En daar, lieve gemeente, ligt de sleutel. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het is alleen door de komst van Jezus Christus dat er heil is. Heelheid, redding, uitkomst. Toekomst, perspectief. Want wat doet de Heer Jezus in de hof van Gethsemane? Hij bidt, hij waakt, al vallen al zijn discipelen in slaap. En als die bende komt met zwaarden en stokken om hem gevangen te nemen als een misdadiger, wat doet hij dan? Hij maakt een goede keuze, hij vlucht niet de nacht in. Hij kiest niet tegen zijn vader, maar hij zegt niet wat ik wil, maar wat u wil, vader, Abba. Abba, in deze nacht laat hij zich arresteren. Hij laat zich slaan, schoppen, uitschelden. Hij laat zich beroven van zijn kleding. De soldaten dobbelen erom. We zongen Psalm 22, daarin werd het al geprofeteerd. En hij hangt aan het kruis, naakt. Weet u, misschien vindt u dit heel schokkend. Het is ook schokkend. Het is ook heel confronterend als ik het zo zeg. Wij zien op plaatjes altijd de Heer Jezus aan het kruis met een doek om zijn lendenen. En dat is ook goed. Dat zou niet anders moeten. Zo moet het, als het wordt afgebeeld, moet het zo worden afgebeeld. Maar de Romeinen waren niet zachtzinnig. En als zij iemand kruisigden, wilden ze die persoon tot de diepste diepte vernederen. Wie gekruisigd werd, hing daar naakt. Natuurlijk, ik was er niet bij. Misschien had de Heer Jezus een doek om zijn lenden, ik hoop het, maar ik vrees van niet. Jezus hing daar in die diepste ontluistering. En hij wist dat van tevoren. Bewust is hij deze weg gegaan. Hij ging de weg naar de diepste diepten voor ons. Voor kinderen van Adam en Eva. Om ons te komen redden. Hij hing daar in zijn schandelijke, in die schandelijke naaktheid. Om ons te bekleden met blinkend fijn linnen. Wat een onvoorstelbaar offer. in de nacht van het Pesachfeest offerde God zijn lam om ons te kleden met zijn vel. In die nacht ging Jezus gewillig de weg naar het kruis. Hij gaf zijn kleding op om u te kunnen kleden en mij. Pas als alles achter de rug is, als Jezus het uitgeroepen heeft, het is volbracht, als hij gestorven is, dan wordt zijn lichaam van het kruis afgenomen en dan wordt het gewikkeld in een linnen doek, schrijft Marcus. En nu is er iets heel opmerkelijks. In de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, in het Grieks, worden 4 verschillende woorden gebruikt voor linnen. En 1 van die 4, het woordje syndoon, dat komt maar op 2 plaatsen voor. De linnen doek van de man in Gethsemane, de jonge man die wegvluchtte, en de linnen doek waarmee het lichaam van Jezus na zijn dood wordt bedekt. Marcus moet zelf die link hebben gelegd. Dat kleed van de gerechtigheid dat hij kwijtraakt na zijn verkeerde keuze, dat kleed mag Jezus dragen als hij alles heeft volbracht. En wij mogen het dragen met Jezus. Is niet wonderlijk? Die Bijbel is zo ontzettend rijk, gemeente. Ik eindig met een verhaal en ik las dat het werkelijk zo gebeurd is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle Joden in een dorp in Polen door de Duitse SS bij elkaar gedreven en buiten het dorp gebracht. Naast een muur moesten ze een kuil graven. En toen moesten ze zich allemaal uitkleden en naakt tegen de muur gaan staan. En daar werden ze allemaal doodgeschoten. En hun lichamen vielen in de kuil. Alleen er was een jongen bij van 10 jaar... die door geen enkele kogel geraakt was. Toen de anderen in de kuil vielen, liet hij zich bovenop hen vallen en hield zich doodstil. De SS'ers bedekten de lichamen met een laag grond en vuil, maar het graf was heel ondiep. De jongen kon blijven ademen. Een paar uur later, toen het donker geworden was, begon hij te bewegen en lukte het hem om uit de grond en het vuil omhoog te komen. Zijn naakte lichaam zat onder het aangekoekte bloed en onder de viezigheid. En zo rende hij weg en klopte aan bij het eerste huis dat hij tegenkwam. En hij smeekte om hulp. De vrouw die opendeed zag meteen dat hij bij de Joden hoorde die door de SS ter dood veroordeeld waren. Ze schreeuwde dat hij weg moest gaan en sloeg keihard de deur dicht. Bij het tweede huis ging het precies eender en bij het derde huis ook. Niemand wilde problemen krijgen met de SS. Vies en rillend van de kou ging de jongen naar het volgende huis. En toen kreeg hij een ingeving. Hij zou iets gaan zeggen dat heel vreemd is. Heel vreemd voor een Joodse jongen om te zeggen. Maar zijn plan stond vast. Bij het volgende huis klopte hij weer aan. En toen de deur werd opengedaan, zei hij: herkent u mij niet? Ik ben Jezus, van wie u zegt dat u van hem houdt. De vrouw in de deuropening wist eerst niet wat ze moest zeggen. En toen zwaaide de deur verder open. Ze nam de jongen in haar armen. En ze kuste hem. De familie nam hem op en zorgde voor hem alsof hij een van hun eigen kinderen was. Aldus het verhaal. En zo is het. Jezus, de Joodse man, ging de dood in, zonder kleding, zonder mantel, in naakte ontluistering voor ons. Dat is zijn liefde. Zijn oneindige liefde. Wie hem zo ziet, herkent hem en zal zijn hart openen voor Jezus en voor alle mensen in wie Jezus op ons pad komt. De liefde van God straalt van zijn aangezicht. Zo'n redder. Die laat je toch niet staan. Zo'n redder, daarvoor doe je de deur toch niet dicht. Zo'n redder wil je toch aanbidden. Zijn komst is het die mijn heil volmaakt. Amen. Thank you.
Daar zitten jullie allemaal weer. 2 weken geleden zaten jullie hier ook. Want toen begonnen we met het paasproject. En dat heet... Even spieken. Wie leest het vandaag even?
Het moment dat alles verandert.
Ja. Het moment dat alles verandert. En daar hangt een klok bij. En die is daar heel belangrijk bij. Zie je ook dat het tijdstip wat de klok nu aanwijst... anders is dan 2 weken geleden? Ja, een beetje later geworden. Oh, Fleur denkt, hoe laat was het toen? Ja, nee, je weet het niet, maar... ik heb vanmorgen de wijzer een beetje verzet. In de richting van... dat kun je wel zien, als die nog een beetje later wordt... dan is het bijna...
12 uur.
En dat is een belangrijk tijdstip, 12 uur... Tenminste, soms wel, hè? Soms zit je echt zo te wachten. Is het nou al 12 uur? 12 uur, want dan... Ja, wanneer is dat zo superbelangrijk? Nee, niet belangrijk. Ik weet er nog één moment. Het was bijna 12 uur. Ik keek naar die klok en ik zag die secondenwijzer. Nog even, nog... Yes, en toen was het 12 uur... Ja, toch? Dat hebben jullie vast een poosje geleden ook allemaal meegemaakt. Ja, word eens even wakker.
Nieuwjaar.
Ja, daar dacht ik aan. Of hebben jullie toen niet allemaal voor de klok gezeten? Nee? Dat is heel belangrijk. Nou, deze klok gaat ook in de richting van 12 uur. Maar heeft, ja, niet met oudjaar, nieuwjaar, niks met vuurwerk te maken. Nee. Het heeft met fijne dingen, maar ook wel met verdrietige dingen te maken. 2 weken vorige week hoorden jullie het verhaal wat bij dit plaatje past. Van die mevrouw, weet je nog? Ja. En de Heere Jezus zei, wat zij gedaan heeft, dat is precies goed. Precies op tijd. Voordat het 12 uur werd. Voordat het te laat zou zijn. Wilde zij aan de Heere Jezus laten zien hoeveel ze van hem hield. En dat ene kruikje vol met olie. Goot ze zomaar leeg. Niet een paar druppeltjes. Alles. Weet je nog hoeveel het waard was? We hebben het er met groep E over gehad vorig jaar. Hoe lang moesten ze werken voor 1 zo'n vaasje?
1 jaar.
Ja, het loon van een arbeider voor een heel jaar. En dat giet zij zomaar weg. Ze gaf alles. Zoveel hield ze van Jezus. Vandaag, en ik zie het op de papieren... ging het over het Pascha. Was dat bijzonder? Een bijzonder feest? Best wel. Maar het werd dit keer nog veel bijzonderder dan het al was. Waar dachten ze altijd aan met Pascha? Wie weet dat nog? Ik zie hier weer vingers. Even kijken dat ik niet op je vingers ga staan.
Dat de Heer hen heeft bevrijd uit Egypte.
Ja, dat deden ze elk jaar, hè. Maar deze keer werd het toch anders. De Heere Jezus ging dingen zeggen... en ze kregen er toch ineens een beetje vreemd gevoel bij. Wat zei de Heere Jezus toen hij dat ging uitdelen? Iets dat hadden ze nog nooit gehoord bij Pascha.
Dat een van de 12 discipelen Jezus ging verraden...
Daar schrokken ze zich ook van zich, ja. En nog meer. Toen ging hij het brood delen en de wijn en toen zei die dingen...
Dat het zijn vlees was.
Ja. En ze kregen er een naar gevoel bij. Zou er dan iets akeligs gaan gebeuren? Ja, wij weten het, want wij hebben het gelezen in de Bijbel. Wat ging er gebeuren? Wat bedoelde de Heere Jezus daarmee? Weet jij het?
Dat de Jezus doodging.
Ja. Dat was wel verdrietig, hè, dat de Heer Jezus zou gaan sterven. En toch kunnen we daar ook heel blij van worden dat de Heer Jezus dat deed. Hoe zit dat? Weet jij het?
Nou, want hij is voor ons gestorven, dus wij moesten het dan niet meer doen.
Kijk, en daar gaat het nou om. Wij zouden vluchten, net als die discipelen. Vraag het straks maar eens aan je vader en moeder als je thuis komt, en daar heeft de dominee over gepreekt. Maar dat wist de Heer Jezus al lang. Hij dacht, als de mensen het zelf moeten doen, dan komt er niks van terecht. Ik stuur mijn zoon en die sterft voor de zonden van de mensen. Geweldig, hè? En nu is het maar wachten op het moment dat alles zal veranderen. Als de Heer Jezus sterft, als hij weer op zal staan, houd jij ook van hem? Dat je misschien ook wel heel veel alles zou willen geven? Lees maar veel in de Bijbel. Dan leer je de Heer Jezus vast heel goed kennen. Ik zou het fijn vinden als twee kinderen mij even zouden willen helpen om deze plaatjes op te plakken. En als die opgeplakt zijn, dan mogen daarna alle kinderen weer naar hun eigen plaats gaan.
Broeders en zusters, in verband met het overlijden van broeder Hans Vis en het herdenken van hem, verzoek ik u te gaan staan. Boven de kaart staan de woorden: hoe groot zijt gij? Op zijn tijd heeft de Heere thuisgehaald zijn moe gestreden kind, onze oom Johannes Jacobus Vis, Hans. Geboren te Hoogblokland op 5 september 1935. Overleden te Arkel op 1 maart 2017. Afgelopen dinsdag vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Arkel, na een afscheidsplechtigheid in de koepelkerk te Arkel. Laten we een moment stil zijn om broeder Hans Vis te gedenken in het licht van de belofte van de Heer Jezus: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. U kunt weer plaatsnemen. In de voorbeden gedenken we de familie, de buren en de vrienden van broeder Vis. Ook bidden we voor oud-diaken Gert Lemmen, die te horen heeft gekregen dat de leukemie, waarvoor hij eerder behandeld is, in een intensief traject nu opnieuw terug is. En doktoren kunnen eigenlijk niets meer doen. U begrijpt, dat is een heel ingrijpend bericht. We zullen ook bidden, een gebed is ook gevraagd, voor de nabestaanden van de twee jonge mensen die deze week omgekomen zijn in de Franse Alpen. En de derde jongere die officieel nog vermist wordt, maar voor wiens leven ook ernstig wordt gevreesd. De drie maakten deel uit van een groep leden van de Navigator Studentenvereniging in Nijmegen. Er is grote verslagenheid bij de familie en ook in de vereniging, waar ook iemand van deze gemeente lid van is. Ook bidden we voor de andere zieken. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, met alles wat er gebeurt in ons leven, mogen we naar u toe. En wat is het dan onvoorstelbaar rijk, dat we mogen weten, dat we mogen lezen in uw woord, dat u de God bent die als een goede herder nooit, nooit, nooit uw schapen in de steek laat. Maar die in de gestalte van Jezus Christus voor ons als ontrouwe schapen van uw kudde uw leven hebt gegeven. Wat is het een bijzonder voorrecht om u te mogen kennen. Wat is het een bijzonder voorrecht om dat evangelie te mogen horen en het op ons in te laten werken. Heere God, geeft dat we geen toeschouwers blijven, als we dat nog zijn, maar dat we de roepstem van de Heere Jezus gehoorzamen. Volg mij. En dat we op hem mogen zien, op hem mogen vertrouwen in leven en sterven, wat er ook gebeurt. Trouwe God, wilt u zo ook werken in deze wereld? We bidden u voor Israël, het volk waarmee u begonnen bent en waar u nog altijd doorheen laat zien dat u leeft en dat u werkt in deze wereld. Wilt u het volk zegenen in het eigen land, maar ook wereldwijd verspreid? En wij bidden u, Heere God, alstublieft, geef dat velen uit Israël in Yeshua en Jezus de beloofde verlosser gaan ontdekken, herkennen. Wat hebben wij als christenen hem vaak onherkenbaar gemaakt? Vergeef het ons, Heere God. Zegen het volk Israël. Zegen alstublieft de volkeren ook in het Midden-Oosten. Er is zoveel strijd en zoveel oorlog. Geef toch vrede en recht, Heere God, daar, maar ook in andere brandhaarden. Wij bidden u, Heere God, dat de slag om Mosul spoedig gestreden mag zijn. Wij bidden u voor mensen die honger lijden, in Afrika met name. O God, geef dat er voedsel mag zijn. Wij bidden u voor allen die geroepen zijn om leiding te geven, politici. Heere God, we bidden u dat door de verkiezingen van deze week heen, dat u uw plan zult volvoeren. Dat u verder zult werken. En wilt u alstublieft mensen geven om ons land te leiden, die integer zijn en die met hart en ziel mensen willen dienen. We bidden u ook om mensen die u willen dienen. Heere God, u weet ook van de gespannen situatie die ontstaan is tussen Nederland en Turkije. Wij bidden u, Heere God, om recht en vrede. Ook in ons land. Ook voor de Turkse gemeenschap in ons land. We bidden u, Heere God, wilt u geven dat er geen escalatie plaatsvindt? Dat de spiraal van geweld en van haat, waarvan de duivel hoopt dat die alleen maar verder tot ontwikkeling komt, dat die wordt gestopt. En wij bidden u, Heer God, dat ook vele moslims in Jezus, de beloofde Messias, gaan ontdekken. Dat hij meer is dan een profeet, veel en veel meer. Dat hij de Zoon is van God, de Redder. Wij bidden u, Heere God, zegen wereldwijd uw gemeente in al zijn veelkleurigheid. Wees alstublieft met mensen die lijden om hun geloof. Houd hen vast. bemoedig en sterken. Zegen het zendingswerk. Zegen ook de gemeente hier. Zegen de kerkenraad. Zegen dominee Foppen. Zegen iedereen die meeleeft, meebidt. En wij danken u ook voor de dienst op middag. Wat is het dan mooi als er veel kinderen zijn, ouders, grootouders, catechisanten. Heere God, wilt u verder werken met door uw evangelie ook te laten doorwerken in de harten van mensen. Wij bidden u, Heere God, voor de zieken. En zo bidden we voor broeder Gert Lemmen. Ontferm u alstublieft, Heere God, over hem, over zijn familie. En wij danken u dat u de God bent die rust geeft, te midden van alles wat er gebeurt. Vrede. Wilt u het blijven geven in zijn hart en in zijn familie. Zo bidden we, Heere God, ook voor andere zieken. We leggen hun namen voor u neer. De namen van Alice Struik, van mevrouw van Genderen, van de heer Gersen, van Mieke van den Berg. O Heere God, leg uw handen helend op hun leven. Wij bidden u voor de zieken, voor de mensen in het verpleeghuis. Heere God, alstublieft, wees ook met hen. We bidden u voor mantelzorgers. Geef hen kracht, moed. Geef hen geduld en alles wat zij nodig hebben. Wij bidden u, Heere God, voor de rouwdragende familie van broeder Hans Vis. En ook voor zijn buren en vrienden. Wij danken u voor zijn leven. Wij danken u voor zijn geloof. Ontferm u over allen die hem nu missen. En geef, Heere God, dat zij door zijn getuigenis dichter bij u mogen komen. Wij bidden u, Heere God, voor de nabestaanden van de omgekomen jongeren in de Franse Alpen. We bidden u, Heere God, als de ene vermiste nog in leven zou zijn, wilt u dan geven dat hij het mag overleven? En als het niet zo is, Heere God, wilt u geven dat dan zijn lichaam spoedig geborgen zal worden? We bidden u alstublieft, wees met alle nabestaanden, met iedereen die rouwt, met de jongeren van de Navigator Studentenvereniging. We bidden u, Heere God, bouw uw koninkrijk ook door deze verdrietige omstandigheden. Maar geef dat alles daardoor alleen maar meer helder wordt. Dat het gaat om uw koninkrijk. En dat u een God bent die eeuwig leven geeft aan mensen die dat niet verdienen. Heere God, zo leggen we al onze gebeden voor u neer. En wij loven en prijzen uw naam. Wij aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij eren u. U bent zo goed, zo groot, zo geweldig. Hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Hij die het ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied en dat is Psalm 73, vers 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 73, 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Als u dat wilt, kunt u bij de uitgang de preek op papier meenemen om het nog eens na te lezen of om het door te geven. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van onze God en wees een zegen daar waar God u roept. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven u vrede. Amen.